Hallo allemaal en welkom bij Female Boss, de show waarin we jou inspireren met verhalen van succesvolle vrouwen. Want wij vrouwen hebben meer rolmodellen nodig. Hier blijft er dus niks meer over van dat glazen plafond. Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig is? Een derde van de vrouwen nauwelijks een inkomen heeft als de partner wegvalt? En 77% geen afspraken maakt over financiën met hun partner? We zien onszelf dus als feminist, maar over geld praten vinden we ongemakkelijk en niet interessant. En vrouwen hebben er structureel minder van dan mannen. We verdienen minder, bezitten minder en bouwen minder vermogen op. En dat is een probleem, want geld is één van de belangrijkste sleutels naar meer onafhankelijkheid. Daarom staat dit seizoen in het teken van geld. Want hoe jij er financieel voor staat, kun je zelf beïnvloeden. En financiële onafhankelijkheid is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met mijn gasten buig ik me over dit onderwerp en komen met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Van salarisonderhandelingen tot beleggen. Aan het einde van dit seizoen heb jij je eigen money mindset gecreëerd. En kun jij je financiële goals gaan behalen. Ben jij klaar voor meer geld? Wist je dat wij vrouwen gemiddeld 14 maanden later om salarisverhoging vragen dan mannen? En ook andere belangrijke onderhandelingen, zoals uitbreiding van ons opleidingsbudget, wijziging van werktijden of een leaseauto, stellen we liever uit. Jammer, want onderhandelen hoort bij het strategische spel dat in organisaties wordt gespeeld. Niet onderhandelen is geld weggeven. Of je meer geld nodig hebt, zou niet van invloed moeten zijn op de vraag of je gaat onderhandelen. Hoog tijd dus voor verandering. In dit interview leren we van fellow feminist Wies Bradby hoe onderhandelen leuk wordt. Wies is voormalig topadvocaat en HR-directeur en heeft over de hele wereld gewoond. Nu is ze onderhandelcoach en heeft haar eigen internationale adviesbureau Women Negotiation. Hiermee helpt ze vrouwen bij het onderzoeken wat zij waard zijn en leert hen hoe ze meer salaris voor hun werk kunnen krijgen. In dit interview leerde ik dan ook van Wies welke voorbereiding en strategie je kunt gebruiken voor je salarisonderhandeling, hoe je kunt omgaan met de vraag wat verdiende je in je vorige baan en waarom goed onderhandelen je naast een hoger salaris ook een hogere waardering, meer status en een betere positie oplevert. Vind jij ook dat je meer verdient? Luister dan snel mee voor concrete tips van Wies. En vergeef me mijn gesnotter, ik was een beetje verkouden gedurende het interview. Here we go! Wies, dankjewel dat ik welkom ben in jouw mooie kantoor bij WIN, Women in Negotiation. Ik ben heel benieuwd, we gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
Meine Güte, wat een goede vraag. Heb er een aantal gehad en nog steeds word ik geïnspireerd door heel veel verschillende vrouwen. Maar ik weet wel, deze vraag is mij ook ooit gesteld toen ik 17 jaar oud was. En mijn antwoord was toen en blijft hetzelfde. Mijn moeder.
Mooi.
Ja, ze is echt een badass, man. Ze is echt, ja, echt I heart her. ja, mijn moeder is een heel soort van fysiek, een heel soort van klein vogeltje. maar ze is ook ongelooflijk gevoelig. Held om alles. maar ondertussen super sterk. Om een voorbeeld te geven, mijn moeder heeft jarenlang trok zij de kar. Mijn vader was ziek. En zij werkte als maatschappelijk werkster in Amsterdam in ziekenhuizen. En ik weet nog dat we soms verhalen kregen over dat ze politiebegeleiding kreeg. Omdat er dus hele heftige dingen gebeurden. En dan had zij dat nodig. En dan keek ik naar haar met haar 1,60 meter of weet ik veel wat het is. En dan, nou ja, goed, ik zie het helemaal voor me.
Ja.
Maar dus ze lijkt misschien oppervlakkig gezien niet, hè, is het niet een klassiek sterke vrouw. Maar holy crap, ze is heel authentiek. Ze is zichzelf, ze is heel eerlijk, heel transparant. En ondertussen heeft ze een extreem groot hart en zorgt voor iedereen.
Wat mooi. Ja. En was je daar al jong bewust van dat zij zo'n voorbeeld was en zo'n rol speelde?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hebben niet een super makkelijke tijd gehad vanwege de ziekte van mijn vader. En genoeg andere zooi natuurlijk die op ieders levenspad komt. En ik geloof dat ik wel al jong heb gezien hoe belangrijk haar rol in ons gezin was en voor iedereen om haar heen. Dus ik denk dat dat er wel vroeg in zat.
Wat heb je daarvan meegenomen?
Ik denk dat mama is heel goed in haar, echt, ze is 100% authentiek en maakt dat haar kracht. Vindt dingen eng en doet ze toch. En ze is daar ook heel eerlijk over. Dus dat vind ik, ik geloof dat, ik dat wel een belangrijke les is. Want ook als je dingen eng vindt, dan kun je ze toch nog steeds doen. En je kunt daar eerlijk over zijn en dat is eigenlijk ongelooflijk ontwapenend. Hoe zij in het leven staat en hoe zij zich opstelt. En ik denk dat, dat wel belangrijke lessen zijn die ik heb meegekregen.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n moment dat je bang ergens voor was, maar toch hebt gedaan?
eigenlijk alles de hele dag. Nee, nou, ik ben niet zo heel bang aangelegd. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld het aangaan van moeilijke gesprekken, dat niet iets is waar ik van nature enorm veel van hou. Maar dat ik door haar heb gezien dat je dus daar eerlijk over kunt zijn, dat je iets spannend vindt en dat je dan dat eigenlijk goed werkt. In de zin dat je het daardoor gaat doen, right? Maar ook dat de andere kant, degene met wie je spreekt, daar dan soort van oké mee is. Ja, en voor de rest moet ik altijd denken aan mijn moeder, die speelt dus accordeon, bless her heart. En die komt dus echt te pas en te onpas overal aan met die ongelooflijk accordeon. En het is natuurlijk, het is helemaal geen cool instrument, weet je wel? En dan begint ze te zingen, dus op allerlei feestjes en dingen. Dan komt ze dus met haar muziek. En je zou zeggen van, joh, laat het, weet je wel. Laat dat ding in de kofferbak en weet je wel, of nu überhaupt niet mee, zeg maar. Maar ze doet het elke keer en ze krijgt dus iedereen mee.
Oh, te gek.
Ja, iedereen vindt het uiteindelijk fantastisch. Er is een beroemd verhaal dat mijn zus, die was, haar schoonfamilie is Amerikaans. En mijn moeder was mee naar, ik geloof dat het een huwelijk was van een familielid van mijn zwager dus. In Amerika en mama was mee. En die heeft daar dus die hele familie voor zich ingenomen. Doordat ze gewoon op het podium ging staan en een liedje ging zingen. En ze kan helemaal niet zo heel goed zingen. En dus de muziek had ze mee. Maar ze deed gewoon. Tussen al die Amerikanen, weet je. Ze spreekt 6 woorden Engels.
Ja.
En het werkt.
Wat een verhaal.
En iedereen heeft het daar dus nog steeds over. Die keer dat Philo op het podium stond. En ik vind dat dus fantastisch. Ja, ik vind dat dus echt fantastisch. En vooral dus omdat ze het ook echt wel spannend vinden. Dus dat is echt nog wel next level, zeg maar.
Ja.
Om het dan wel gewoon elke keer weer te doen.
Precies.
Nou ja, dat vind ik dus fantastisch. En haar echt haar eigen keuzes maken. En dat is iets, we hebben echt wel een lastige tijd gehad. En dat ze dan keer op keer heel dapper besloot, ik moet de kar hier trekken, maar het dan ook echt wel deed. Nou, dat vind ik, heel veel respect.
Bewonderenswaardig. Ja, wat te gek.
Ja.
Wat mooi. Hey, en je bent nu onderhandelingscoach en je hebt je eigen adviesbureau. Met welke reden ben jij Women in Negotiation gestart?
Dat is eigenlijk een, ik geloof dat het, wie was het? Steve Jobs, die zei aan het eind kan je de dots connecten, zeg maar, in je leven. Nou, ik hoop niet dat ik aan het eind van mijn leven ben, maar wel dat ik nu op een punt ben dat ik dots aan het connecten ben.
Yeah.
Dus ik heb een achtergrond als advocaat. Ik ben begonnen mijn carrière als advocaat. En dat deed ik omdat ik toch wel lichtelijk geobsedeerd was door onderhandelen. Dat was waarom ik een juridische opleiding of recht heb gestudeerd. Ik vond onderhandelen en vind onderhandelen iets magisch. Echt iets ongelooflijk. There's an art to it en een science. En dat die combinatie van de wetenschappelijke kant van we weten gewoon welke strategieën en technieken werken. Ja, ik ben een ongelooflijke nerd, dus dat vind ik fantastisch om daar heel veel over te leren. Maar tegelijkertijd is het ook echt een kunst. Het is niet alleen maar harde kennis of alleen maar zwart en wit, zeg maar. Mm-hmm. Nou, daartussen laveren, dat vind ik fantastisch. Dus dat was, daar begon het mee. Plus ik ben onwijs idealistisch. Dus ik dacht, als ik nou iedereen meesleep en leer onderhandelen, leer praten met elkaar en tot goede oplossingen komen, dan gaan we uiteindelijk hebben geen oorlog meer. Dat was een beetje gedacht.
Precies.
Dat werkte niet helemaal op de Zuidas. Oh. Dat was toch niet heel erg waar ik elke dag mee bezig was. Ik heb vooral heel veel contracten geschreven. Uitstekende contracten. Maar dat was natuurlijk niet waarvoor ik dat werk was gaan doen.
Nee.
Dus ik heb dat gecombineerd met, ik heb toen op een gegeven moment een 180 degree in goed Nederlands switch gemaakt naar qua locatie. Wij verhuisden uit Amsterdam, mijn man en ik en onze jonge dochter op dat moment, naar Hongkong. En voor mijn man zijn werk. En nou, Nederlands recht doet het daar niet heel leuk. Dus ik moest sowieso wel gaan kijken, wat wil ik? Ik had ook net echt een dijk van een burn-out gehad vanwege die Zuidas. Mm. Dus ik wilde sowieso wat anders. En toen ben ik eigenlijk daar bij een hele andere industrie. Een grote private educator, dus een educatie-onderwijsinstelling. Ben ik HR gaan opzetten voor Azië. En wow. Dus dat is een hele andere industrie, een hele andere locatie en natuurlijk een hele andere rol, laat wel wezen. En daar had ik heel veel lol in. Ik zag vooral wat er niet goed werkte en hield ervan om dat dan anders aan te pakken. Maar ik heb ook veel mensen toen getraind in onderhandelen, want dat was net waar ik iets meer van verstand van had dan de meeste mensen. Dus dat deed ik met mijn coworkers, met mijn collega's door heel de wereld. En de ervaring die ik had van het trainen in onderhandelen en dan elke keer weer zien dat de vrouwen zeiden, ik kan dit niet en ik doe dit niet en OMG, gecombineerd dus met de kennis die ik op dat gebied had, gecombineerd met het feit dat ik wel echt een soort bra-burning feminist ben en ja, echt een andere wereld voor mijn dochters wil zien, want ik had inmiddels nog een tweede dochter gekregen en ik voorzie echt een hele andere wereld. Of die heb ik in ieder geval als droom voor hun dan de bullshit, excuse my language, waar wij nu nog steeds mee, ik, mijn vriendinnen, mijn coworkers mee te maken hadden. Ja, die heb ik dus samengevoegd eigenlijk. Dus het onderhandelen met ook de kant van de HR-kant van recruitment en appraisals. Dus het in je carrière omhoog gaan. Mm-hmm. Plus dan dat feminisme dat daarbij en die droom van een leukere wereld waarin we niet dingen als gender pay gap en zo hebben. Ja, die heb ik eigenlijk samengebracht in WIN, in het werk dus wat ik nu doe, waarbij ik vrouwen coach in het onderhandelen van hun carrière en van hun salaris. En ook bedrijven help met dat beter structureren, dus zeg maar consultingwerk daarin verricht.
Ja. Dus van twee kanten, zo aan de vrouwen hulp bieden als aan de organisaties die wel willen, maar daar nog niet zijn.
Ja, precies.
Die het goed willen doen.
Ja, die het goed willen doen en die daar vragen over hebben van waar gaat het mis en vooral hoe kan het beter. En die help ik ook. De bulk van mijn werk is wel het werken met vrouwen individueel.
En met wat voor soort onderhandelingen help jij vrouwen?
Carrièreonderhandelingen, dus daar zit salarisonderhandeling bij. Vaak splits ik ze uit om dat maar duidelijk te maken. Maar ja, dus de onderhandelingen in de context van hun carrière. En de gedachte daarbij is dat zijn eigenlijk de moeilijkste onderhandelingen die je kunt hebben. Hè? Want ze zijn in de context van een langdurige relatie. Dus je kan er niet een soort klap op geven en heel hard wegrennen als het niet lukt. Zeg maar, morgen moet je je baas weer zien. Weet je wel, dat is een beetje awkward als je dat niet, als je dat niet handig aanpakt. Dus dat is het. Er staat heel veel druk op die manier. Het gaat over de waarde van het werk wat jij levert, i.e. de waarde van jou. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, maar dat voelt wel heel vaak heel erg. Hè? Er is een grote overlap in dat Venn diagram, zeg maar. En als laatste, het gaat over een heleboel geld. En dat is natuurlijk een. We hebben het over honderdduizenden tot miljoenen euro's over de course of your lifetime of over je course of your career, zeg maar, die je door goed onderhandelen erbij kunt krijgen of niet. Maar dat voelt natuurlijk heftig.
Ja, zo groot. En daar staan we denk ik niet bij stil.
Nee, daar staan te weinig
kleine
bij
stil. Onderhandelingen. Ja,
het voelt dat vaak van, dan hebben we het over een paar honderd euro per maand. Waar gaat het nou over? En dan is het heel makkelijk om, zeg maar, het als het ware een beetje af te doen als, niet zo belangrijk. In ieder geval niet belangrijk genoeg om over al die enorme hobbels te stappen die je erbij voelt om zo'n gesprek te hebben. En mijn gedachte is dus, als je heel goed wordt in deze vorm van onderhandelen, de moeilijkste die er is vanwege al die punten die ik net noemde, als je dat kan, dan is de rest een piece of cake. Ja. Dus het werkt. Ik heb een communicatie framework, wederom in goed Nederlands, heb ik ontwikkeld om dus dit proces effectief en efficiënt te laten verlopen en dus hele goede resultaten te halen. Maar de grap is dat communicatie framework, dat kun je eigenlijk in al je onderhandelingen gebruiken. wederom, dit is de ingewikkeldste. Dus als je het hier goed in kan, dan
kan je het overal.
Dan in al die situaties.
Dan kun je op de markt onderhandelen.
Precies.
Afdingen. Ja. Ja.
Met je partner, de huur, baas, weet ik veel wat voor dingen je wil onderhandelen. Ik had van de week kreeg ik een mailtje van een van mijn cliënten van een aantal jaar geleden. Die vertelde over haar partner die destijds het maar een beetje eigenlijk onzinnig vond. Toen ze mond hield, toen zij een enorme salarisverhoging kreeg uiteraard en een hele leuke baan. Maar nu liet ze me weten dat ze een prijs van hun koophuis in Amsterdam. Nou, dat op dit moment die markt is precies. Maar dat ze daar 40.000 euro vanaf hebben gehaald.
Wauw.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, waar heb je het over? Maar dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Dus,
ja, het is grappig dat het zo. Dus, want ze zei, haar punt was natuurlijk niet alleen van nou, dit is het bedrag en mijn man is hier ook blij mee. Maar vooral haar punt was, ja, ik heb gewoon precies hetzelfde gedaan als wat ik destijds met mijn baas deed. Dus dat werkt gewoon ook in die context heel goed.
Ja, dus ja. Als je dat moeilijkste stukje van die carrièreonderhandeling onder de knie hebt, dan kun je eigenlijk op alle terreinen zeg maar onderhandelen.
Ja, ja, absoluut.
En waarschijnlijk is dat ook veel vaker dan we nu beseffen. Dus wat je zegt bij het kopen van een huis, maar ook nou ja, met de buurman of met wat dan ook.
Ik bedoel, het gaat al over als je met vriendinnen afspreekt en zij willen naar de film en jij moet er niet aan denken om naar de film te gaan, maar je wil iets anders gaan doen. Ja,
ja.
Het is natuurlijk op een ander niveau, maar het gaat uiteindelijk over dat je, ja, de negotiation, de onderhandelingsexperts, die hebben het dan over wat is precies de definitie van onderhandelen. Maar het komt er uiteindelijk op neer, als je bij elkaar komt met allebei een ander doel, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je allebei blij bent met de uitkomst die je daar uit dat gesprek krijgt? En dat doe je de hele dag. Ik bedoel, ik ben met mijn kinderen de hele dag aan het onderhandelen. Ja. Met mijn partner, met alles. Het gaat over waar vieren we kerstmis en waar gaan we naar op vakantie tot de veel serieuze dingen op je werk. Welk project mag je doen? Wat is je titel en krijg je de waardering voor de dingen die je doet? Dus ik trek het zeg maar.
Ja, het gaat niet alleen om geld.
Nee, oh nee, zeker niet.
Wat levert het nog meer op in je carrière? Dus die carrière onderhandelingen.
Ja, kijk, waar veel mensen zich heel erg op richten zijn dus de getalletjes. Hè, van ik heb nu deze baan en in plaats van dat ik 10 wil verdienen, wil ik 12 verdienen. Nou, dan zijn ze daar enorm mee bezig. Maar eigenlijk wat ik vaak zie, wat veel belangrijker is zit jij op het juiste niveau in je carrière? Heb je een baan die zeg maar 12 waard is? Of zou je eigenlijk een baan moeten hebben die zeg maar 15 tot 20 of 20 tot 30 zeg maar waard is?
Ja.
Dus waar ik een grote interesse in heb, is om dus niet alleen op de vierkante centimeter zeg maar alles eruit te krijgen, maar om gewoon 3 stappen terug te doen en te kijken, heb jij echt het allerleukste werk wat er is, maar ook op het niveau doe je dat, hè? Zeg maar net buiten je comfortzone, zeg maar, dat je echt leert en groeit en mooie dingen mag doen. En ja, als je daar dan voor gaat onderhandelen, voor die functie, dan wordt het echt leuk. Hè? Want dan heb je dus niet over van 10 naar 12, maar dan heb je het over van 10 naar 25. Ja, ja. Daar word ik heel blij van.
Ja, waanzinnig.
Omdat het dus niet alleen dan gaat over die adjustment, dat die heel veel hoger is. Ik bedoel, daar word ik best wel blij van. Maar uiteindelijk zit er natuurlijk een max aan hoeveel lol je haalt uit geld. Hè? Dus waar ik dan echt blij van word en al kippenvel nu krijg als ik het erover heb, is het doe je echt werk waar je dus heel gelukkig van wordt. En waar je ook echt gezien wordt voor alles wat je doet. Ik vergelijk het vaak met toen ik bijvoorbeeld op de Zuidas werkte. Alles wat ik deed werd tegengewerkt door anderen. Omdat ik niet in een omgeving zat die bijdroeg aan mij mijn beste werk laten doen. Er was niks mis met mijn kantoor. Er was niks mis met mij. Maar de combinatie werkte gewoon niet. En toen ik op een gegeven moment Hongkong dus een hele andere functie kreeg. In vooral een hele andere omgeving met hele andere mensen. Ja, ik was daar als een vis in het water. Dus in plaats van dat, instead of swimming upstream, right? Mm-hmm. Dus dat alles tegenwerkt, I was going with the flow, right? En alles ging makkelijk, effortless. Alle ideeën die ik had werden verwelkomd, et cetera. Nou ja, dat is 5 keer belangrijker dan wat ik daarvoor verdiende. Ik verdiende ook veel meer, maar dit terzijde. Maar zeg maar, het
gaf je geen kippenvel zoals die.
Nee. En de lol, ik bedoel, ik zie dat dagelijks bij mijn cliënten. Dan krijg ik letterlijk elke dag berichten over de fantastische resultaten die ze behalen. Maar dat gaat bijna nooit over het geld. Dat wordt absoluut genoemd hoor. En dat is echt heel leuk om te vieren. Maar het gaat vaak over het zelfvertrouwen waarin ze in die functie stappen. De recognition, dus de waardering die ze krijgen van anderen, de manier waarop mensen met ze spreken. Mooi voorbeeld daar was Anna, een advocaat waar ik mee werkte. Zij deed interviews, zeg maar voor een partnership in, mm-hmm. In haar firm. En nou, die heeft ze heel leuk gedaan. He, 10 witte mannen tegenover haar. Zat ze daar in Londen. Ik zie het zo voor me. Toen heeft ze een salarisverhoging van 100k eruit onderhandeld per jaar. Dus verhoging. Wow. Right? Dus nou, dat is echt wel een stap. Het zorgde ervoor dat haar man thuis kon blijven. Wat in hun leven een groot verschil maakte. Yeah. Maar het grappige is, wij werken nog steeds samen. Als ik haar daarover spreek, die stap. Dan heeft zij het niet over die 100k die ze erbij kreeg. Dan heeft ze het over het feit dat doordat ze... Dus niet starten als wat zij elke keer noemde babypartner. Maar dat ze dus binnenkwam met dat veel hoger salaris. Wat iedereen weet daar. Hè? Yeah. Al die hele partnership weet dit, zeg maar. Ze zei, het was echt uniek. Ik werd gewoon op een soort van als de koningin binnengehaald. Omdat ik dus blijkbaar een soort special dingen was. Wow. Dus ze zei, mijn leven werd gewoon veel makkelijker. Want in plaats van dat ik me moest invechten. En soort van moest bewijzen van, nou ja, ik kan dit allemaal. Zei ze, werd ik echt met alle egards onthaald van wie is deze queen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus dat was voor haar veel makkelijker. Nou, dat zie ik heel vaak. Hè.
Het levert ook een soort van respect op.
Enorm, ja. Want zeker degene die weten wat jij betaald krijgt voor je werk. Hè, wat ik altijd zeg is, als dat mannen zijn al helemaal. Maar ook vrouwen. Als jij een dame hebt en een kerel, laat wel wezen. Of in ieder geval, er zit een verschil tussen. Ze hebben dezelfde functie, maar de een krijgt meer betaald dan de ander.
Mm-hmm.
Dan denk je niet bij jezelf als baas, wat je zou moeten doen, maar dat gebeurt gewoon niet. Hè? People are stupid, our brains take shortcuts. So, onze gedachte is dan, oh, hij verdient meer. Hij zal wel beter zijn.
Ja. Yeah.
Right? We denken niet aan, oh, zij heeft een lifetime van de boodschap meegekregen. Je moet niet onderhandelen, je moet je hand niet raisen, je moet niet voor jezelf vragen. Weet je, dat is een hele societal en gender expectations daar, zeg maar, op liggen. Daar denken we niet aan. We denken gewoon, oh, hij zal wel beter zijn, want daardoor is die duurder, quote unquote.
Yeah.
Dus er zit een respect bij. Daarmee komt ook dus de nieuwe mogelijkheden. Want aan wie denk je, wie ga je promoten? Wie denk je die het beter kan doen? Dat is degene die je al hoger hebt zitten, zeg maar. Dus er is een soort vliegwiel-effect
daarin. Ja.
Wat belangrijk is, denk ik, om te doorbreken. En ik denk het laatste punt wat mensen vaak niet zien, en dat waar wel steeds meer aandacht voor komt, gelukkig door de pandemic, of eigenlijk negatief, want de pandemic heeft dit vooral gehighlight, dit probleem, is dat de vrouwen waar ik mee werk, bijna allemaal werken fulltime. En wat we zien is een hele zieke combinatie. Namelijk dat hoe meer vrouwen buiten de deur werken, hoe meer ze ook binnenshuis werken. Dus hoe hoger het aantal uren in het huishouden ligt en de kinderzorg. Dat is een totaal counterintuitief, maar dat is hoe het werkt. En als je dus niet aan de keukentafel onderhandelt, zoals ik het altijd maar noem, of op je werk een setup onderhandelt die ervoor zorgt dat je dat dus al die ballen in de lucht kan houden. Of dat hele kaartenhuis, zeg maar, een beetje bij elkaar kunt houden. Ja, dan ervaar je gemiddeld, dat laat het onderzoek dan zien, dan ervaar je gewoon veel meer stress. Nou, stress is de eerste instigator van heart disease. Heart disease is de number one killer of women. Nou, mm-hmm. Die connectie plus al het andere waar stress bij werkt. Hè? Arthritis, diabetes, insomnia, depression. Weet je, er is een hele host aan behoorlijk nasty dingen die allemaal met stress te maken hebben. Dus het is ook ongelooflijk belangrijk dat je dat leert managen, boundaries leert zetten, de boel delegeert, verdeelt, et cetera. Ja, dat zijn gesprekken aan de keukentafel en op het werk ook, die een groot effect kunnen hebben op je carrière en ook op de lol die je in je leven hebt, zeg maar.
Ja.
Dus ja, nou, daar werken we dus allemaal aan.
Ja, wat goed. En wat bijzonder, want ik kan me voorstellen dat als jij zelf aan het werk bent, dat het gewoon voor vrouwen heel vaak zo is dat je druk bezig bent met werk, maar dat je dus niet meer dat erboven kunt hangen, die helikopterview kunt hebben en dus kunt zien van, oh ja, wat jij net aangeeft, misschien zit je wel op een verkeerde plek in je carrière en zou je op de ladder omhoog moeten gaan.
Ja.
En dat jij daar dan bij helpt, of in ieder geval daarop coachen, of dat even samen uitzoomen, dat doet. Heb je een idee waarom het woord onderhandelen een negatieve connotatie heeft? Of waarom we dat eigenlijk weinig doen als vrouw zijnde?
Ja, nou ja, waarom we het weinig doen is dus omdat door onze opvoeding, vanaf de dag dat we geboren worden, wordt ons eigenlijk verteld dat we niet onze hand moeten opsteken en de aandacht op onszelf moeten richten. Dat is toch voor vrouwen niet helemaal de bedoeling. Dat we voorzichtig moeten zijn. Dat we vooral aan andere mensen moeten denken, niet aan onszelf. Allemaal dingen die nodig zijn in zo'n gesprek, in een onderhandeling. Dus dat voelt ongelooflijk ongemakkelijk. Hè? Ik noem dat dan maar interne barrières die we hebben. Plus, ik bedoel, de hele wereld wil ook niet dat je dat doet. Dus zodra je daar tegenin gaat, zeg maar, die genderverwachtingen als het ware. Ja, word jij ook daarop afgefikt, zeg maar. Dus of afgestraft, hè, in goed Nederlands. En dat die combinatie die zorgt ervoor dat het natuurlijk ongelooflijk onaantrekkelijk is om de stoute schoenen aan te trekken en op de deur van je baas te kloppen om dat gesprek te hebben.
Ja.
Dus dat is een groot probleem. En ik denk dat, ja, dat het wel waar je het over hebt, hè, van dat uitzoomen, dat zo weinig gebeurt. Collectief denken we als vrouwen, en ik generaliseer hier natuurlijk enorm, er zijn echt wel uitzonderingen, maar dit is wel echt een extreem consistent verhaal wat ik hoor, is dat wij denken, ik moet gewoon heel goed werk afleveren, ik moet gewoon heel goed mijn werk doen. Hè? Dus we hamsterwheelen to success, zeg ik altijd maar. We werken ons helemaal de pleuris om te bewijzen dat we het kunnen, dat we het waard zijn, dat we goed genoeg zijn, al die dingen.
Ja.
En dan denken we, dan komt het wel.
Ja, dan worden we daarvoor beloond.
Dan worden we daarvoor beloond. Dan krijgen we de salarisverhoging, de promotie, et cetera. Nou, dat gebeurt dus gewoon niet. Want zo werkt het op dit moment niet. Wel, als wij de boel hebben overgenomen. Maar op dit moment hebben we gewoon een patriarchy die gewoon werkt op de oude manier. En de oude manier is boys onder elkaar. Nou, boys doen dit wel tegen elkaar. Die zijn de hele dag tegen elkaar aan het schreeuwen wie de beste is, wie kan het verste rennen, wie heeft de grootste auto. Weet je wel, ik bedoel, wederom, ik generaliseer hier enorm. Maar die plaatsbepaling in de hiërarchie, dat is iets waar jongens mee opgroeien. En wij, dus daar zijn ze mee bezig van de hele tijd aan het bewijzen dat ze de beste zijn, dat ze het snelst zijn, dat ze het slimst zijn, al die dingen. Nou, dat moeten wij dus totaal niet doen. Dat word je als meisje word je dan gezien als bossy. Hè?
Ja.
Dat noemen we bij een man leiderschapskwaliteiten. Bij een vrouw is dat bossy.
Ja.
Als je het hebt over hoe goed je iets kan, wederom zeggen we dat is confidence, zelfvol, zelfvertrouwen. Dat een jongen dat zegt, ik kan dat goed. Nou, als je dat als vrouw doet, dan ben je arrogant. Weet je wel? Dus
ja.
Dat ligt gewoon ongelooflijk lastig voor ons. Om dat daadwerkelijk te doen. En dan als je het combineert met de gedachte, uiteindelijk werken we for love, not money, als het ware. Dus die hele gedachte er ook, ja. Het is gewoon niet aantrekkelijk voor ons om die stap te nemen.
Ja.
En het wordt vaak niet gezien als belangrijk genoeg. Hè? Omdat als ik maar gewoon hard werk, dan komt het vanzelf wel.
Ja.
En dat gesprek daadwerkelijk aangaan, ach, dat zou toch niet moeten hoeven, zeg maar. Ja.
Nee.
En zo gaan we door in een cirkeltje.
Ja, en krijgen we steeds hetzelfde wat we al hadden natuurlijk.
Ja, ik bedoel, er is weinig reden voor jouw baas. Als jij niet piept, hè, dan is er weinig voor reden voor je baas om naar je toe te gaan en te zeggen van, hey girlfriend, kunnen we dingen niet leuker afspreken met elkaar? Zowel van het niveau waarop je werkt als wat je ervoor betaald krijgt. Wat vaak gebeurt is dat je de vraag krijgt, want je doet natuurlijk fantastisch werk, hè, want je bent enorm aan jezelf aan het bewijzen, dus je doet fantastisch werk. Het resultaat is meer werk.
Ja.
Niet beter betaald werk,
nee.
Right? En jij zegt dan, omdat je het gevoel hebt, ik moet me bewijzen. Oh, oké, ik doe het allemaal, ik krijg het allemaal bij elkaar, right? Dus dan heb je een hockeystick aan extra responsibilities, verantwoordelijkheden die je krijgt. Maar als jij niet piept, als jij niet, de squeaky wheel gets the grease, als jij niet zegt, prima, en kunnen we het over mij hebben, dan gaat dat niet gebeuren. En dan word jij ongelukkig, hè, resentful en een soort van, hè, dat wekt natuurlijk enorme wrevel op. Dus op een gegeven moment kom je dan in een soort downward spiral. Dat zie ik bij veel van de cliënten die ik heb. Dat ze, het ging nooit over geld, het ging nooit over waardering. Maar op een gegeven moment gaat het daar wel over. Omdat ja, als die verhouding zo out of whack is. Hè, mm-hmm. dus met, ik noem het altijd, dat is een beetje de advocaat in me, maar je hebt twee contracten met je baas. Eén is, hè, wat je op een papiertje hebt staan, je employment agreement. Nou, die kennen we allemaal. En de ander is een soort onuitgesproken of onopgeschreven afspraak. Ik doe mijn rammende best voor jou en jij waardeert dat. Nou, en op het moment dat dus niet gewaardeerd wordt, at least not as expressed in your salary. En weet je wel, dat het niet verder... dan zeggen ze, je hebt fantastisch werk gedaan. Het hele afgelopen jaar top gedaan. Hier is 2% salarisverhoging.
Ja.
En daar heb jij dan al die weekenden voor doorgewerkt. Weet je wel? De boodschap daarachter, die 2%, is natuurlijk loud and clear. Zeg maar. Nou ja, als dat dus gebeurt, dan ontstaat er dus wrevel en unhappiness.
Ja.
En ongeluk, als het ware, daarmee. Die ervoor zorgt dat je dus ook niet meer je beste werk gaat doen.
Nee, demotiveert.
Het demotiveert enorm, right? En dan kom je dus in die neerwaartse spiraal, dat omdat jij niet meer je beste werk levert, hebben zij ook niet heel veel reden om je een salarisverhoging te geven of een promotie aan te bieden of wat dan ook.
Ja.
Het enige wat er moet gebeuren, omdat een soort de pattern interrupt there, is dat je met elkaar om tafel gaat zitten en zeggen, doe ik mijn beste werk? Is dit op het niveau dat ik zou moeten functioneren? Wat wil je nou eigenlijk? Dat is effectief, mijn consulting komt op die vraag neer. Dat ik mensen leer, vraag je mensen, wat wil je en wat is de beste manier waarop jij dat kan bereiken?
Ja.
Zeg maar, wat zijn de omstandigheden die jij nodig hebt om je beste werk te doen? Dat is het gesprek wat je moet hebben. Het is niet ingewikkelder dan dat. Nou ja, daar hebben heel veel mensen heel veel moeite.
Ja,
maar het is ook echt niet ingewikkelder. Ik kan het heel complex maken hoor, maar daar komt het in essentie op neer. En toch blijkt dat dus veel te ingewikkeld te zijn voor heel veel mensen.
En klopt het inderdaad, want we denken ook al een beetje wat je net zei, dat de reactie dat we bang zijn om niet aardig gevonden te worden, wanneer we dat gesprek aangaan, is dat ook zo? Worden we ook als minder aardig gezien als we dat gesprek aangaan? Of valt dat wel mee?
Goede vraag. De delivery. De manier van brengen.
Ja.
De manier van brengen, die maakt absoluut verschil uit. En across the board zien we dat we quote-unquote minder van vrouwen kunnen hebben wat dat betreft. Dus er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarin ze vrij jonge mannen en vrij jonge vrouwen lieten interviewen voor een baan en daarbij ook een salarisonderhandeling deden. Dit was in een ziekenhuis, het waren artsen. En dat werd dan opgenomen op video. En ze hebben dus mannen en vrouwen die recordings laten bekijken, right? En wat ze eigenlijk zagen was dat als vrouwen op precies dezelfde manier hun verzoek deden als mannen, dan werden ze daar zowel door andere vrouwen als mannen op afgefikt. Dat was niet de bedoeling. Dus de manier waarop je het brengt, hè, de woorden die je gebruikt, de body language die je daarbij hebt, et cetera, die maakt enorm verschil uit. Across the board zie ik wel dat er dus heel veel angst bestaat. Vooral dat het aanbod bijvoorbeeld wordt ingetrokken als we het hebben over een nieuwe baan. Dat gebeurt ongeveer nooit. En als het gebeurt, dan zou ik zeggen echt wees blij. Want ik ga ervan uit dat je een ambitieus maar realistisch verzoek neerlegt. Nou, als ze een ambitieus maar realistisch verzoek weigeren en daar zo upset over zijn dat ze het aanbod intrekken, dan denk ik dat je heel erg mazzel hebt dat je nu al een duidelijk beeld krijgt van hoe deze organisatie in elkaar zit, in plaats van dat je er werkt en dan je daaruit moet, zeg maar, onttrekken als het ware.
Dus ik denk dat moeilijker.
Ja, precies. Dus ik denk dat dan alleen maar eigenlijk goed nieuws is. Maar vooral, het gebeurt niet.
Nee.
Dus er bestaat een heleboel angst. En die angst zorgt ervoor dat vrouwen het vaak niet doen. Hè? 93% van de vrouwen accepteert het eerste aanbod wat haar gemaakt wordt.
Dat is 93%?
Ja, maar 7% van de vrouwen onderhandelt haar eerste salaris. En dat is problematisch, want je laat daarmee dus een heleboel hoop geld liggen. Je geeft daar ook natuurlijk een bepaalde indruk indruk laat je achter als het ware, als je wel of niet onderhandelt en de manier waarop je dat doet. Dus het is helemaal niet per se positief om niet te onderhandelen. Sterker nog, als iemand bij mij niet onderhandelt, dan had ik daar een groot probleem mee, zowel mannen als vrouwen. Grappig genoeg waren het natuurlijk altijd alleen maar vrouwen die dat niet deden en deden de mannen het consistent wel, want dat zien we ook. Maar terugkomend op jouw vraag is die angst eigenlijk realistisch? Ik zou zeggen, nou, het is een beetje een dubbel antwoord. Aan de ene kant wordt die zwaar overdreven, aan de andere kant is het ook waar dat het inderdaad toch wel uitmaakt hoe je in dat proces je how you show up. Mijn advies is altijd soft on the person, hard on the content. Dus dat je niet je verzoek, je vraag aanpast naar beneden, zeg maar bijstelt, hè? Dus uit angst of om niet leuk gevonden te worden, maar soft on the person, hè? Dus de delivery, de manier waarop je het brengt, ja, die komt bij ons wel gewoon wat nauwer. En dat is op dit moment zo, omdat we nog steeds leven in een wereld waarin toch de mannen als het ware de dienst uitmaken en de cultuur bepalen in grote lijnen. En daarin is het helaas gewoon nog steeds nodig dat wij echt alle zeilen bijzetten als het op dit punt aankomt. Is dat fair? Nee. Is dat wat er gebeurt? Ja. En kun je leren hoe je dat slim moet doen? Ja. En mijn gedachte is daar altijd een beetje bij. Ik ben daar heel pragmatisch in. Mijn gedachte is dan, oké, dit is hoe het nu is. En one day wordt het allemaal anders. Als wij de boel hebben overgenomen, dan gaan we dat allemaal aanpassen. Maar dat is een reden ook om het te doen. Hè? Dus zeg maar dat means to an end. Mijn gedachte voor heel veel van mijn cliënten is, die maken enorme stappen in hun carrière. En ik zeg, bring your sisters. Hè, dus op het moment dat jij een 2 of 3 stappen omhoog gaat, zorg ervoor dat je meer vrouwen aanneemt. En dat je hun coacht en hun helpt. En hè, dus een soort... Ja, een soort wave creëert om je heen.
Steek die hand uit en trek andere vrouwen omhoog.
Ja. Trek andere vrouwen met je mee omhoog. En dat is ja op mini-niveau overal om je heen kan je dan echt een verschil maken. En samen, ja, het is een cliché, as hell, maar samen zijn we echt sterker. En mijn gevoel is echt, ja, ik heb nu 100 vrouwen. Nou, die hebben 1000 vrouwen geholpen. Nou ja, we blijven doorgaan. Op een gegeven moment nemen we de boel over. Weet je? Ja. Dan hebben we echt kunnen we echt een vuist maken, als het ware.
Precies.
En het verschil maken. Nou ja, dat is het. Dat is het doel.
Ja, perfect. Ja, te gek. En wat zeggen de cijfers over de onderhandelingsskills van vrouwen?
Dat wij beter kunnen onderhandelen dan mannen.
Kijk,
ja,
dus dat
gemiddeld
heb je dan weer mee zitten.
Ja, nee, absoluut. Nee, dit is dus het hele bizarre. Hè? Vrouwen denken dus gemiddeld dat ze niet goed of slechter kunnen onderhandelen dan mannen. Ze vinden het wel minder leuk. Dat zien we dus heel duidelijk en doen het minder. Maar als ze het doen, dan doen ze het beter. Oh. Ja, dus dat is wel vrij bijzonder. Ook als je welke onderhandelingsexpert je ook spreekt. Ze zullen cross the board zeggen vrouwen kunnen gemiddeld beter onderhandelen. Maar dus het onderzoek laat het ook zien. Hè, want het leuke van onderhandelingsresearch is dat je alles kan kwantificeren.
Ja.
Dus je kunt daadwerkelijk een winnaar aanwijzen. En dan doen vrouwen het gewoon gemiddeld beter dan mannen. De adder onder het gras, heet dat geloof ik in het Nederlands, is dat, dat ze betere resultaten behalen als ze voor anderen onderhandelen.
Ja,
right?
Heel hard.
Voor hun bedrijf, voor hun coworker, voor hun kinderen, voor hun partner, voor ieder ander. Dan kunnen ze het heel goed. Dat is natuurlijk heel logisch, want dan you're staying in the gender stereotype, namelijk dat je voor anderen moet zorgen, ja. Dat je omkijken naar anderen. Dus dat doe je dan op dat moment. En op het moment dat je voor jezelf moet onderhandelen, dat is waar het misgaat. Want dan ga je dus lijnrecht in tegen die verwachtingen. Dat je dus aan anderen als eerste denkt. Dat je niet voor jezelf vraagt. Dat is egoïstisch, arrogant, al die dingen. Nou, dan gaat het mis.
Ja.
Dus op het moment dat je beseft, ik ben een hele goede onderhandelaar. Ik moet alleen die switch maken naar diezelfde power die ik voor anderen laat zien. Dat moet ik ook voor mezelf leveragen. Nou ja, als je die switch kunt maken, dan you're off. Right? Yeah. That's waarom mijn cliënten zulke goede resultaten behalen. Omdat ze die switch goed kunnen maken.
Ja.
Nou ja, en dan gaat het goed.
Fantastisch. En het is dus dat je vrouw ook langer helpt. Dus het is niet eenmalig altijd. Dus met jouw coaching.
Nou ja, praktisch gezien hoe dat in elkaar zit, is dat ik ze gedurende 10 weken help. En daar zit 90% van de tijd, 95% van de tijd zit daar dus in hun grote onderhandeling in. Hè? Ofwel voor een nieuwe rol of überhaupt een nieuwe rol krijgen. Hè? Sommige vrouwen zijn in between jobs. Dus die rol krijgen en daar dan een rammend goed salaris voor uit onderhandelen. Dat is waar ik ze bij help. Meestal gebeurt dat in die 10 weken. Soms duurt het wat langer. Vaak duurt het langer omdat ze hun verwachtingen bijstellen naar boven.
Oh, naar boven?
Dan komen ze bij me en dan zeggen ze, ja, Wies, je hebt allemaal van die geweldige cijfers, maar ik wil gewoon een baan. Of ik wil gewoon de promotie en de range. Ik denk dat ik daar 10% bij krijg. En dan zeg ik, oké. Prima, gaan we aan de slag.
Ja.
En dan in één keer zien ze wat er kan. En dan is het, I want that bigger, right? En zo. Dus vaak als het langer duurt, dan is dat om die reden. Dus dat is eigenlijk, ik vind dat fantastisch. Want who cares over een paar weken of zelfs een paar maanden als je daar een enorme stap in kan maken. Ja. Dus dat gebeurt vaak. Maar omdat het, ja, ik noem het dan transformative. Hè? Het gaat niet over snel een klap erop en dan door. op het moment dat je ziet wat er voor jou mogelijk is. En dat je heel duidelijk beseft, dit is mijn plek in de wereld. Dit is wat ik kan doen. Dit is wat ik kan bijdragen. Op het moment dat je dat gaat zien, dan wil je niet meer terug. En dan ga je niet meer. You're not going to play small after that, right? You have impact to make. You have work to do, basically. Yeah. En dus wat er eigenlijk gebeurt is dat het is een soort catalyst, het programma. Of die volgende stap waar ze voorbij me komen, dat is een katalysator. Het is een eerste stap, een eerste begin. Maar het is het soort begin van een soort opwaartse spiraal. Want op het moment dat jij heel goed weet wat je wil bereiken, daar ongelooflijk goed werk in doet. Want dat is wel de aanname. Je moet goed of geweldig werk zelfs doen. Dus je doet dat goede werk. Je weet heel goed wat jouw volgende stap daarna moet zijn. Wat je allemaal kan. En je weet ook hoe je daar wat voor moet krijgen. Wat je daarvoor verdient. Right? Dan doe je echt je beste werk. Dus dan wordt er een soort inspiratie en motivatie en dedication. En zeg maar joy unleashed, zal ik het maar even noemen, die ervoor zorgt dat je dus geweldig werk doet. Nou, mensen zien dat. Die willen dat, right? Ja. Dus die komen naar je toe. Die willen daar meer van. Dus dan heb je in één keer gesprekken die gaan niet over, je moet me meer geld geven, of ik wil dit, of ik wil dat. Die gesprekken gaan in één keer over, how much magic can we do together?
Yeah.
Right? Which is a lot more fun, obviously. En dan krijg je een soort dus die opwaartse spiraal. En dat blijft maar doorgaan. En ja, dus in die zin is het, we beginnen met 10 weken... daarna krijgen al mijn cliënten die, ik heb free of charge daarna een graduates group, zoals ik het maar noem. En dat zijn dus al mijn cliënten die mijn programma hebben gedaan. En die blijven dus maar terugkomen, want ze blijven maar doorgaan in hun
bedrijf. Ja, en ze zien dat het werkt.
Ze zien dat het werkt en ze willen dat blijven doen. Dus wij komen elke maand nog bij elkaar om die opwaartse spiraal voor iedereen soort van te blijven voeden. Ja, en dat is echt fantastisch. Ik heb cliënten die, een mooi verhaal. Een dame uit Hongarije, die werkt in Amerika voor een grote organisatie. En ze kwam bij me een jaar of 4 geleden en ze zat daar als baas Tim of Tom. Ik kon nooit onthouden. De ene baas heette Tim en zijn baas weer Tom. Of andersom. Nou, we hadden er altijd een running joke over dat we dus niet wisten of het Tim of Tom was. Anyway, zij werkt nu boven hun, zeg maar.
Wow.
They report both to her. Omdat ze gewoon elk jaar een nieuwe stap heeft gemaakt in haar carrière.
Wow.
Door precies weer terug te gaan. Go back to the program, do the work again, right? En dan weer diezelfde stappen te blijven maken. Dus dat bedoel ik met your eyes don't close, right? Het gaat mij niet om dat iedereen, maar de meeste heftige, hippe, grote baan krijgt die ze willen. Ik wil dat mensen gewoon hun beste werk kunnen doen op de beste manier voor hun. Maar vaak komt daarbij dat een grotere baan is. Dat ze meer impact willen.
Ja.
Dat ze dat ook echt kunnen hebben. Op het moment dat ze leren hoe ze dat moeten krijgen. Maar dan blijft dat dus maar doorgaan. Ja, het is wel gaaf om te zien.
Ja, te gek. Ja, dat lijkt me ook al die verhalen. Dat moet ook jou weer heel erg stimuleren en motiveren om dit te blijven doen.
Ja, nee, ja, jongens. Echt, mijn leven is extreem leuk. Ik krijg elke dag deze verhalen. Ik krijg elke dag appjes en berichten. Het is zo direct, zeg maar, het resultaat van het werk wat we samen doen is zo direct en zo real. Ja, dat is echt fantastisch.
Die impact die je dus maakt en die zij weer maken vervolgens. Ja, het
precies.
Is een sneeuwbal
effect. Dat ripple effect, dat vind ik dus fantastisch om te zien. Ik word daar heel blij van als ze vertellen over vriendinnen en coworkers. Ik heb heel veel cliënten die dan hun team hebben en die dan dus inderdaad in dat team daar echt verschil kunnen aanbrengen.
Wow.
Dus door de vrouwen daarmee op te liften. Nou ja, daar word ik wel blij van, ja.
Heerlijk. Nou, fantastisch om te zien. Super inspirerend. En ik ben dus wel benieuwd, want een nieuwe baan is dus eigenlijk sowieso een moment waarbij je moet onderhandelen.
Ja.
En je hoort heel vaak dat er wordt gevraagd, en ik heb het idee dat het meer onder vrouwen is, dat er wordt gevraagd wat je in je vorige baan verdiende.
Ja,
Maar dat pakt natuurlijk niet altijd voordelig uit.
Nee, sterker
nog, hoe ga je mee om?
Oh, thanks for asking this. Ja, als ik één legacy kan achterlaten, moet het dit zijn. Ja, nee, heb je even? Ja. Nee, precies deze vraag komt altijd. Ik weet niet of die vaker gesteld wordt aan vrouwen dan aan mannen. Ik weet wel dat die heel vaak beantwoord wordt. En dat moet dus echt stoppen. Want wat gebeurt er op het moment dat je vertelt wat je nu verdient? Dan krijg je max 5% meer. Heel simpel. Mm-hmm. If that, right? Als er andere redenen zijn waarom je een jump wil maken, gewoon omdat je heel ongelukkig bent waar je nu bent, of omdat je een visa nodig hebt, of ik hoor allerlei redenen waarom vrouwen willen werken, dan hoeven ze het niet eens te vergroten. Dan is het alleen maar status quo behouden is goed. Nou,
ja.
Als je al te weinig verdient, wat we gemiddeld zien dat vrouwen doen.
Ja.
Right, hè, de gender pay gap, die is er alleen al. Individuele gevallen zijn er verschillen nog heel veel groter. Ik had vanmorgen iemand aan de telefoon die vertelde dat ze 60% minder verdient dan haar directe coworker.
Nee.
Een man. Ja hoor, en ze zit heel hoog in de boom ergens. Dus het gebeurt op alle niveaus.
Wow.
En ja, ziekmakend wat mij betreft. Maar goed, dit terzijde. Maar dus je krijgt de vraag, wat verdien je nu? Als je die beantwoordt, heb je daarna nul leverage meer. Nul. Dat is heel onverstandig.
Yeah.
Hè? Want je verdient al te weinig. En dan zet je dus dat hele proces zet je ergens anders door. Daar gaat natuurlijk nergens over. Dus hoe ga je daarmee om? We zijn altijd heel nice. Hè? Dus wij grote smile. We're very nice about this, but we're not going to answer it. Soft on the person, hard on the content. It's an absolute no.
Yeah.
Dus wij zeggen daar dan heel simpel, dat doet er niet toe wat ik nu, irrelevant wat ik nu verdien. Want dat is niet de discussie die we hebben. Het gaat over de baan die ik ga doen. Dus we kunnen het absoluut hebben over wat ik wil verdienen. Wat mijn verwachtingen zijn. Dan is het maar de vraag of je het op dat moment moet hebben. Want vaak komt deze vraag heel vroeg in het proces.
Yeah.
Dan weet je nog niet wat de baan is. Tuurlijk is er een job description met een paar bullet points, maar we weten allemaal dat die job description bijna altijd bullshit is. En dat de baan veel groter is dan wat er daar daadwerkelijk gezegd wordt. Dus dan is het gewoon te vroeg om het daarover te hebben. Maar dat, op den duur kan je dat wel doen. Maar je moet dus wat je op dit moment verdient, is irrelevant. Andere redenen die je kunt geven als je de vraag krijgt zijn, dat mag ik niet van mijn accountant doorgeven. Vooral belangrijker nog, mijn bedrijf. Mag ik het niet van vertellen.
Okay,
het is natuurlijk onwijs competitive informatie. Wat mensen betaald krijgen binnen een bedrijf.
Ja.
Dus je kunt simpelweg je verschuilen achter de club. En zeggen, sorry, ik mag dat niet meedelen. Dat is privacygevoelige informatie en competitive.
Dat is een hele goeie, ja.
Dus ik kan dat helaas niet meedelen. Maar belangrijker nog, het doet er niet toe. En dan krijg je heel vaak de reactie, ja, maar ik wil gewoon niet je tijd verspillen. En als we heel erg uit elkaar liggen, dan zou het zonde zijn. Nou, wat je dan zegt, is, nou, maar vertel dan maar wat het budget is. Laat maar weten. Dan kan ik bepalen of ik het de moeite waard vind om hier verder dit gesprek te hebben, zeg maar. Dus je kunt hem het beste omdraaien. Vaak krijg
je dan het eerste bod ook laten doen.
Ja, nou dat is normaal gesproken niet goed, maar je krijgt dan vaak een range. En dan kan het weer wel werken. Maar in ieder geval geef jij niet het antwoord wat zij dus willen horen, waarmee je dus je leverage kwijt bent. En want zij zijn natuurlijk dan hun leverage kwijt in zekere zin. Want als jij hebt gehoord, nou voor deze 80 tot 100, dan zeg jij 100. Interessant. Dus dan heb je hem alweer geankerd, zeg maar, op de hoogste
getal.
En zeg je, nou, misschien kunnen we dat doen. En misschien ook niet.
Ja.
Maar goed, als jij op dat, nou ja, we kunnen het hier lang over hebben. Weet je, als jij op 60 zit, dan is 100 natuurlijk, nou, anyway.
Ja, precies.
Dus je zegt niet wat je op dit moment verdient. Die moet je gewoon koetkekoet niet vertellen. Om dat aan te moedigen, dat je die informatie niet deelt, heb ik een officiële regel. Namelijk dat als je mij e-mailt of op een andere manier laat weten dat je die vraag 3 keer hebt gekregen en dat je tot 3 keer toe dat antwoord niet hebt gegeven en hem terug hebt gespeeld. Vertel mij dat verhaal. Als je foto's hebt, helemaal mooi, stuur die mee. Maar ook zonder foto's. Ik stuur jou champagne. Ik stuur wekelijks 2 tot 3 flessen champagne, denk ik, across the world. Ja, omdat ik wil dat iedereen heel veel plezier gaat krijgen in het tegengaan van dit ding.
Ja, fantastisch.
Ik denk dat het gevierd moet worden dat je dus een bullet dodged op het moment dat je afscheid neemt van een bedrijf of van een recruiter die dus duidelijk niet aan jouw kant staat, as evidenced by the fact dat ze jou dus deze vraag maar blijven stellen.
Ja.
Dus dat wil ik vieren, dus vandaar de champagne. Dus ja hoor. Dus iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om dat te doen. Mijn cliënten doen het ook met grote regelmaat. We hebben altijd hele mooie verhalen.
Oh,
er wordt veel champagne gepopt tijdens onze sessies samen. Ja. Dus
ladies, onthoud.
Ja.
Dat wordt dus heel vaak gezegd en vaak ook zo gebracht, hè, van dat het een verplichting is.
Ja.
Van,
hey,
laat me je vorige salarisstrookje zien of deel het met me in woorden.
Crazy, ja.
Waardoor veel mensen denken dat het inderdaad een verplichting is, maar dat is dus totaal niet. En dat mogen ze zelfs niet naar vragen.
Nee, of, nou, er zijn steeds meer landen waarin dat dus inderdaad verboden is om te vragen. Juist om dit probleem tegen te gaan. Hè.
Ja.
De gender pay gap, die komt dus voor een deel hier vandaan. Maar belangrijker, wil jij werken voor een club waar je bij realiseert dat die mensen dus eigenlijk niet jouw your best interest at heart hebben? Nou, ik zou zeggen nee, dat lijkt mij niet de moeite waard. Dus beantwoord de vraag niet en draai hem om en vraag naar het budget.
Ja.
En als je het gaat hebben over expectations, hè, dus verwachtingen voor je salaris, dan zou ik zeggen als die vraag vroeg in het proces komt, dan is het antwoord, ik wil het daar met alle liefde over hebben. Ik verwacht dat ik fair betaald word voor de baan die ik ga doen. Het is nu nog te vroeg om dat gesprek te hebben, maar TZT bij de eerste, weet je wel, wil ik het er graag over hebben.
Ja.
Werkt dat altijd? Nee. Werkt het heel vaak? Ja. Moet je er sterk voor in je schoenen staan, omdat er zoveel pressure op ligt, zoveel druk op ligt? Ja, allemaal waar. Vandaar dus die champagne.
Ja, precies.
Ja.
Het lijkt, bij een nieuwe baan is het natuurlijk hartstikke logisch. Dan ga je ergens in dienst, dan kom je op dat gesprek van onderhandelen.
Mm-hmm.
Of in ieder geval over het hebben over je salaris. Het lijkt moeilijker te onderhandelen als je in een baan zit. Dan heb je meestal jaarlijks je beoordelingsgesprek.
Ja.
En dan vaak ga je bij een treden omhoog in je schaal.
Mm-hmm.
Daar waar een cao is. En dan wordt er meestal aangegeven dat er geen andere verhoging mogelijk is. Omdat dit gewoon volgens de cao is. Dan lijken dus die onderhandelingen snel afgelopen. Wat doe je in zo'n geval?
Ja, dat is de klassieker, hè? Dankjewel voor dat harde werken van het afgelopen jaar. Hier is je 2%.
Ja.
Ja, heerlijk. En dat is dan aan het eind van het gesprek, hè? Als je bij de deur al staat,
ja,
zeg maar, krijg je dat briefje in je handen geduwd. Ja, dat is natuurlijk omdat je baas net zo ongemakkelijk onder dit hele proces is als jij. Dus dat is, dat is, en het is een strategie, hè? Want dat voelt dan alsof het inderdaad niet te onderhandelen is. Belangrijk hier is goede voorbereiding, hè, dus dat je dit niet laat gebeuren. Hashtag take yourself seriously, zeg maar. Dus goede voorbereiding is belangrijk. En hoe dat gesprek er dan uitziet, hè, of de manier waarop je dat het beste kunt aanpakken, is dat je dus niet gaat miemelen in de marge, hè, dus in die tredes, in de schalen, dat hele systeem. Maar dat je eigenlijk in plaats van dat je het gaat hebben over een trapje omhoog of een klein treetje omhoog in de schaal, dat je gewoon wederom die drie stappen terugneemt en zegt, werk ik überhaupt op het juiste niveau? Of ben ik ingeschaald, zeg maar, op het juiste niveau?
Hmm.
Dus wat mijn cliënten eigenlijk across the board doen, is dat ze dus die stappen terug doen, kijken, zit ik op de goede plek? Hun baan gaan onderhandelen. Dus ze hebben het helemaal niet over geld. Ze gaan onderhandelen wat hun functie is. De inhoud daarvan, de titel, het niveau, al die dingen. En pas als ze dat helemaal afgetuned hebben en ook dus op een plek, hè, op een manier waar ze ongelooflijk blij mee zijn, dan pas gaan ze het hebben over geld. Dus dat is eigenlijk zowel ingewikkelder als veel simpeler,
mm-hmm,
om succesvol te zijn hierin. Dus dan heb je het helemaal niet meer over. Dus trapjes, treetjes, et cetera. Dan zit je gewoon in een hele andere range. En daar zijn vaak veel grotere mogelijkheden in. Dus dat is de manier die ik ze eigenlijk aanleer, hè, om het aan te pakken. En dat werkt ongelooflijk goed. Een andere manier om echt wel een flinke deuk in de boter, zeg maar, te slaan, is om verschillende andere opties te hebben. Het is verbazingwekkend wat er kan op het moment dat ze zien dat jij mogelijk weggaat.
Ja.
Ik heb een groot aantal cliënten dat de onderhandelingen intern heeft, daar niet succesvol in is. Hè. Ze krijgen niet wat ze willen en ze krijgen niet wat ze verdienen, ondanks dat ze alle data hebben om hun redelijke, ambitieuze, maar redelijke verzoek kracht bij te zetten. Ze krijgen het gewoon niet. En dan gaan ze extern kijken wat er mogelijk is. Dan krijgen ze natuurlijk fantastische opdrachten, aanbiedingen, want ze doen natuurlijk geweldig werk en ze leren ook hoe ze dat allemaal heel goed kunnen presenteren, et cetera. Dus dan krijgen ze hele goede aanbiedingen. En dan gaan ze terug naar hun baas en dan zeggen ze, hier is mijn resignation letter, dank u, we hebben gelachen, we hebben geld, toedeledo, ik ben er vandoor. En dan is het in één keer,
is er van alles mogelijk.
Is er van alles mogelijk. Ja, en vaak is het dan gewoon al te laat. Dan hebben ze mentaal afscheid genomen en is het al klaar.
Ja, precies. Omdat wij niet zo dat spelletje, denk ik, spelen. Of in ieder geval, ik had dat zelf ook zo ervaren. Dat ik ergens wegging en ik vond dat heel jammer. Want ik had het daar hartstikke leuk. Maar ik had iets gevonden waar ik nog meer uitdaging zag. En toen ik dat vertelde, bleek er inderdaad heel veel mogelijk te zijn. Toen dacht ik, ja kijk, als je dus zo het spel zou spelen, hoe ver je dan kunt komen. Dat was niet mijn intentie.
Ja.
Maar het is dus wel als je bereid bent om alles op te geven. Of in ieder geval slim te onderhandelen of te kijken, hey, wat biedt een andere partij mij? Ja. Dat daardoor het gesprek anders wordt.
Nou ja, het wordt gewoon even scherp gesteld allemaal. Hè? Dus op het moment, kijk, je moet het de ander ook wel gewoon makkelijk maken, vind ik. Om jou te geven wat je wil. En als je zegt, joh, ik wil graag meer verdienen.
Ja.
Of ik zou graag XYZ willen. En ik ben jouw baas en ik heb 1000 dingen om op bordje liggen. Ja. Jezus, en dan moet ik weer naar mijn baas gaan. En dan moet ik daar een argument voor vinden. Het is allemaal heel ingewikkeld. Kijk, op het moment dat ik naar mijn baas ga en zeg... Hey, luister, vriendelijke vriend. Ik wil graag met jullie door. Maar ik heb deze andere aanbiedingen en I need to take that seriously. Dan is het voor mijn baas een stuk makkelijker om die dingen geregeld te krijgen. Want uit angst dat je gaat. Dus in die zin... Het is niet alleen maar negatief, zeg maar, van ik krijg niet wat ik wil. Ik denk dat je het ook, dat het gewoon de boel helpt om het makkelijk dus te maken om jou te geven wat je wil. Wat
ja,
je, wat
de urgentie is niet altijd duidelijk als wij het op een misschien lieve of sympathieke manier brengen.
Ja, nou, maar je moet het nog steeds op een lieve en sympathieke manier brengen. Maar wederom, soft on the person, maar hard on the wel content. Duidelijk. Je hebt wel die andere aanbiedingen en je gaat als het... He, als het hier niet werkt. Ja. Dat kun je heel lief brengen. Dat kun je heel aardig brengen. Maar dat is de realiteit. Nou, ja. Die schop onder de kont, zeg maar, die helpt vaak. Maar dit is wel het verschil tussen mijn cliënten en veel andere mensen. Die zijn bereid om het werk te doen. Right? Ondanks het ongemak van dat proces aangaan wat indruist tussen hoe ze tegen het leven als het ware aankijken. Ondanks de tijd en de hard en de effort, zeg maar, die je erin gaat zitten om die aanbiedingen. Want die vallen niet in je schoot. Hè? Daar moet je ook gewoon voor aan de bak, zeg maar.
Ja.
Dus die tijd en moeite stoppen ze daarin. En dat levert dus gewoon enorm veel op. Ik denk dat het een enorme shortcut is, zeg maar, in dit leven om die tijd daarin te stoppen. Maar er zijn ook zat mensen die zeggen, ah joh, ik vind het wel goed zo. Ja, oké.
Ja,
dan wordt het wel een stuk lastiger om veel gedaan te krijgen. Maar het helpt dus wel als je andere aanbiedingen hebt. En het werkt vooral, dat merk ik, om dus dit niet in 2 minuten te proppen aan het eind van zo'n appraisal. Maar om het serieus te nemen, het goed voor te bereiden, inclusief dus mogelijk andere offers, aanbiedingen hebben. Weten waar je het over hebt, dus je cijfers duidelijk hebben. Nou, dan zeggen mensen, ja, maar ik heb wel eens op Google gekeken, maar denk ik, ja, hallo, hoe is het nou? Dat kost uren of dagen, maar die tijd is het waard. Anyway, als je dat allemaal dus hebt en jezelf dus op die manier serieus neemt, dit gesprek op deze manier aanvliegt van, we gaan het niet alleen maar even hebben over de cijfertjes, maar we gaan gewoon überhaupt veel breder kijken. Doe ik het juiste werk op het juiste niveau, in de juiste omstandigheden? Dan zie je dus vaak dat die upward, zeg maar, potential gerealiseerd wordt. Van er kan eigenlijk veel meer, ik kan veel meer. En dan is dat hele salarisgesprek veel leuker om te hebben. Want dan heb je het niet over, jongens, jullie hebben me onderbetaald, het is echt niet cool. Wat gewoon een best een rot gesprek is om te hebben. Right? Dit is ook kritiek inherent tegen je baas. Nou, dat is voor je baas ook helemaal niet leuk. Dus het is veel leuker om een gesprek te hebben wat gaat over... We gaan onwijs magic samen doen. We gaan fantastische dingen samen bereiken. Ik heb er enorm veel zin in. En here's what you need to pay me for that.
Ja.
Right? Dat is een veel makkelijker gesprek om te hebben voor iedereen.
Ja, precies. En dus wat je zegt, bewust uit die comfortzone komen. Want we weten dat het een moeilijke stappen zijn, maar daar wel bewust voor kiezen. Ja. Ja, heel mooi. We hebben ook een vraag van een luisteraar, Nina Katelijne. Die vroeg, ik wil graag leren om beter te onderhandelen, maar waar begin ik? Wat zijn nou concrete stappen waar... Nou, iedereen die nu luistert, soort van nu mee aan de slag zou kunnen.
Ja, goede vraag. Ik denk awareness eerst voor jezelf creëren van oké, wat zijn nou onderhandelingsmomenten? En realiseren hoe vaak je het doet. Realiseren hoe goed je daar dus in bent. Je vroeg concrete dingen. Ik besef dat dit niet heel concrete dingen zijn, maar ze zijn wel essentieel.
Ja.
Ik krijg heel vaak het verzoek van joh, stap 1, 2, 3, weet je, hoe moet ik het doen? Zo werkt het niet.
Nee.
80% van het werk wat ik doe is mindset, if not more. Wat kan je concreet doen? Ik denk dat de meest simpele actie om te ondernemen is lees erover. Lees over onderhandelen. Het boek wat ik altijd aanraad was degene, staat daar boven, Getting to Yes, ervoor zorgde dat ik de advocatuur inging en rechten ging studeren.
Oh, wauw.
Het klinkt als een zelfhelpboek, maar het is het standaardwerk over onderhandelen op deze wereld. Lees dat. Het is wel door witte mannen geschreven voor andere witte mannen en dus in die zin helpt het niet enorm. Hebben wij gewoon grotere...
Goeie disclaimer.
Ja, dus dat. Maar ik zou zeggen, lees dat als beginsel. Ik onwijs ASOP plug, maar ik heb een podcast hierover die specifiek ingaat op deze carrièreonderhandelingen, salarisonderhandelingen. Winning with Lise Bradby heet die.
Ja, ik zal de link staat in de show notes. Dus,
top.
Kunnen jullie de podcast terugluisteren?
Ja. Nou, daar krijg ik heel vaak goede feedback over, dat hij dus heel concreet is en concreet advies geeft. Super. Dus dat als je nou concrete dingen vraagt, zou ik daarnaar willen verwijzen, omdat het daar specifiek over dit soort onderhandelingen hebben. Ja, dat is het beste wat ik je kan aanraden. Oh, nee. Basisfout. Luister, het allerbelangrijkste wat je kan doen is oefenen. Ga doen. Ja. Ga doen, actie. Rubber needs to meet the road. Right? Er is theorie. Ik bedoel, ik ben een onwijs geek, dus ik echt, I love the theory. I love the research. Maar die kennis die je hebt, die heeft nul waarde. Tot je ermee aan de slag gaat. Right? Tot je het gaat gebruiken. En dat is iets waar ik echt zie waar mensen grote stappen in kunnen maken. Er wordt gewoon vaak gedacht, joh, ik ga gewoon naar binnen. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ik ga gewoon kijken wat er lukt.
Ja.
Denk ik, oefenen. Gewoon, weet je, get your girlfriends together. Je partner, zet ze neer. Leg uit wat de situatie is, wat je moet onderhandelen. En ga aan de slag. En ga door het gevoel heen van, jeetje, nu moet ik zo'n heel hoog anker. Hè? Je aanbod, je eerste bod moet ik droppen. Wat voel ik nu? Of ja. Je krijgt de objection, hè? De tegenwerping die ze hebben. Van nou ja, hè, in de schaal klopt dit. Of is dit het? Of je zou dan meer verdienen dan je collega's. Of we hebben het geld gewoon niet. Of al die standaard dingen die je hoort. Hoe ga je daarmee om? Je hoeft niet te wachten tot het daadwerkelijk gebeurt. Nee. En jouw reactie dus essentieel is in het succes. Je kunt dit allemaal gewoon oefenen. Je weet wat, voor een heel groot deel weet je wat er gaat gebeuren. En is het ongelooflijk zinvol om die ervaring te hebben, daardoor heen te gaan en te oefenen. En gewoon op je bek te gaan in de safety of a classroom, zeg maar. Van hè, het maakt niet uit op dit moment of ik iets wel of niet goed doe. Ik kan een beetje proberen deze kant op, die kant op. Hoe voelt dit, et cetera. Zodat wanneer het er wel toe doet, als je in de arena staat, hè, dat het goed gaat.
Dus goed voorbereiden, weten wat je wil bereiken, moet je zeggen.
Ja, ambitieuze doelen stellen.
En dus oefenen, oefenen met z'n vriendinnen of je partner of wie dan ook, familie.
Ja.
Om dus dat gevoel al een beetje te krijgen van, oh ja, hoe kan er gereageerd worden? Wat zou ik weer kunnen reageren?
Precies.
Ja. En te wennen aan dat oncomfortabele gevoel misschien.
Dat ja, voor een heel groot deel brengt. Is het inderdaad het gevoel. Dat is een belangrijk. En het andere is gewoon praktisch gezien. Oké, wat werkt er wel en niet? Hè? Dus als ik dit zeg, wat voor effect heeft dat? Als ik dat zeg, hoe gaat dat dan? Dat kun je dus voor een groot deel
oefenen.
Ervaring mee opdoen. Ja, en dat is gewoon de ervaring die wij missen. Hè? Want de boys die beginnen veel vroeger met onderhandelen. En je hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter je erin wordt. Ja, ik heb liever dat je die ervaring buiten. Je krijgt niet heel vaak de kans om je salaris te onderhandelen. Dus zorg ervoor dat je goed beslagen ten ijs komt. Zodat wanneer het ertoe doet, je ook daadwerkelijk echt een grote slag kan maken.
En dus nog een mooie boekentip, Getting to Yes. Ja. Dus die gaan we ook noteren. Dus die komt ook in de show notes terug en op de website. Ik ben nog wel heel benieuwd, want je hebt natuurlijk Win opgezet. En we hadden het er net voor de podcast ook al even over hoe dat precies is gegaan. Want je gaf eigenlijk aan dat dus, je zei nu connecting the dots in het begin van hoe dat is gelopen. Maar terugkijkend had jij eigenlijk ook al best wel een beeld van hoe jouw toekomst eruit ging zien.
Ja, dat is wel mooi dat je het daarover hebt. Ja, klopt. Ja. En dat is, ik ben een groot fan van het visualiseren, het scherp krijgen vooraf, het doelen stellen. Eigenlijk wat je net ook zelf noemde van hoe je zo'n onderhandeling in moet gaan. Dat is echt belangrijk dat je weet wat je eruit wil halen. En op een hoger niveau als het ware is dat denk ik überhaupt belangrijk. Dat je weet... hoe je leven, hoe je carrière eruit, de beste versie ervan, hoe die eruit ziet. Mijn oude coach zei altijd, you don't drift to success. Right? You don't end up at the destination and suddenly go, oh, this is it. Nee, je moet dat plan maken.
Heel mooi.
Daar gaat komen, right? Dus dat is een heel belangrijk thema voor me. In mijn eigen leven, ook met mijn cliënten ben ik daar een heel groot deel mee bezig. Het clarity krijgen over hoe moet dat leven eruit zien, zodat je volgende stap niet alleen maar meer salaris is of een betere titel. Who cares, right? Maar dat je daadwerkelijk een heel stuk, een quantum leap closer komt bij dat doel wat je voor jezelf hebt. Nou, een tool daarin is dat visualiseren. En daar heb ik allerlei vision boarding, allerlei methodes voor om dat scherp te krijgen.
Dat kan je ons heel kort meenemen in hoe dat ging. Je hebt dus een vision board gecreëerd. Doe je dat nog steeds?
Ja. Ja, ik doe, ik doe het elke zes maanden ongeveer. Er staat de meest recente staat hier en die moet weer geüpdate worden. Ik heb die 31 december gemaakt en hij werkt al niet meer. Hij is uitgewerkt. Dus ik ga met mijn cliënten binnenkort weer zitten. Gaan met z'n allen een groot glas wijn erbij. En dan weer hele leuke avonden zijn dat. Dus ja, nee, elke zes maanden ongeveer doe ik dat. Ik heb een hele stapel borden hier in
op kantoor liggen. Oh, wat goed,
ja. Ja, ja, zeker.
En komen ze uit?
Ja, ze komen uit. Ja. Er is op al die borden uit het verleden staat niets wat niet uitgekomen is. Er is één armband die ik er randomly op heb gezet. Waar ik nog steeds mijn man voor aan het bewerken ben. Dat we absoluut die investering moeten maken. Dat is het enige wat op dit moment uitstaat. En als ik daar echt op doorgepusht had, dan had ik dat ook wel kunnen bereiken. Maar ik vond ook wel, nou ja, goed, anyway, lang verhaal.
Hoe komt dat, denk je, dat dus alles is uitgekomen wat jij...
Nou, daar heb ik allerlei theorieën over. We gaan nu heel zweverig worden, even een momentje, als je dat aan kan. Ja, nee, de gedachte van vision boarding, in heel simpele termen is vision boarding, is gewoon het verzamelen van visuele beelden. Dus ik doe dat met magazines, van beelden die jou aanspreken, zonder dat je per se op dat moment begrijpt waarom ze je aanspreken, maar ze they speak to you. Die letterlijk op een vel karton plakken en dan op een plek zetten waar je het dus elke dag ziet. Achter een van mijn bureaus staat dus achter mijn laptop, staat mijn vision board. Ik heb hem altijd ergens aan de muur hangen. Toilet is een goede plek, keuken is een goede plek. De binnenkant van je kast, van je wardrobe, van je klerenkast. Oh, ja. Als je partner, zoals misschien in mijn geval, niet heel erg houdt van naar deze plaatjes staren, dan werkt dat ook heel goed. At any rate, dus het gaat over het creëren van het board zelf en het gaat over dan daadwerkelijk dat in je opnemen, als het ware. Nou, en wat er dan eigenlijk gebeurt, heel erg houd je touwtje, je hebt Janneke uitgelegd, is dat je die beelden in je opneemt, dat zijn eigenlijk opdrachten die je aan je brein geeft. Dus je brein signaleert dat beeld wat het voor zich ziet niet daadwerkelijk in deze wereld, zeg maar, gerealiseerd is. En ziet dat als opdracht van oké, dat moeten we dus gaan realiseren. Blijkbaar moet ik dit gaan bereiken. Nou, oké. En dat betekent dan dat op het moment dat je voor keuze staat, dat je brein dus de richting opgaat, zeg maar, van je vision board. Mm-hmm. En dat heeft hele realistische mooie effecten. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijn board, dus een huis in Italië voor me zag. We gingen daar heel vaak naartoe, want mijn zwager heeft dat. En wij waren daar elke zomer, maar ik wilde het ook voor mezelf. Nou, letterlijk één op één, het plaatje wat ik destijds heb gebruikt, is het huis wat we nu daar hebben.
Wow.
Het huis waar we nu in Nederland wonen, is drie deuren verder van het huis wat ik van Funda heb getrokken. Wat op mijn vision board een jaar voordat we daadwerkelijk kochten stond. Dus dat zijn wel vrij spectaculaire voorbeelden. Maar ik ben echt niet de enige. Hè? Want ik kreeg van de week in mijn Facebookgroep nog van mijn graduates stond een reactie van een van mijn cliënten die zei, ik wil hem even opzoeken. Ik weet niet of ik dat heel snel kan doen. Maar dat is omdat het denk ik wel ongelooflijk vrolijkmakend is. Van de gedachte van, ik wil maar even tegen iedereen zeggen. Oh ja, hier is die van Becky. Totally unsolicited post, but everything in my vision board is well on its way to becoming true. And we're not even halfway through the year yet. That is all. Have a wonderful week.
Fantastisch.
En dat is, nou ja, dus we nemen dit op in mei. Dit gaat over een vision board die wij samen aan het eind van het jaar elke jaar maken. Dus dat is rond 31 december. Ik ben echt niet de enige. Dit is echt een heel consistent patroon wat we zien. Daarom ben ik er zo'n fan van. En het leven wat wij nu hebben, ik vertelde daar eerder over, het leven wat we nu hebben, inclusief hoe ons kantoor eruit ziet, hoe ons huis eruit ziet, de tuin, de kinderen, zelfs de medewerkers die we hebben, die heb ik allemaal echt eerder gezien. Dat was echt een heel, ik had daar een heel duidelijk beeld van. En ik denk mijn comfort, zeg maar, met dit hele proces zorgt er ook voor dat ik dat vertrouwen heb van ik hoef het alleen maar te zien en dan daarmee te werken. En dan gebeurt het. En dat is dus heel consistent het verhaal.
Wauw.
Ja, het is echt,
dat kan je ook echt adviseren om daarmee aan de slag te gaan. Omdat je denk ik ook dan daarmee een soort van doelen stelt.
Ja, het is doelen stellen. Na gaat denken. Het is doelen stellen. En het is wat ik dus altijd maar heel simpel noem, het opdracht geven aan je brein. Hè, er zit dus een disconnect tussen je realiteit en wat je op je vision board hebt. En jouw brein gaat er alles aan doen om die gap, zeg maar, te dichten. Ja, dat is mijn houtje-touwtje uitleg voor waarom het zo goed werkt. Er zit natuurlijk ook wel een deel enorm zweverige magie over die ik totaal niet begrijp. En waar ik ook eigenlijk ook helemaal niet zo'n behoefte heb om het te begrijpen. Omdat ik gewoon zie dat het werkt. Ik ben wat dat betreft enorm pragmatisch. It works.
Ja, fantastisch. Ja, ja, te gek. Ja. Dus dat is nog een mooie tip ook voor
absoluut.
Iedereen.
Absoluut, ja. En wijn, hè. Gewoon wijn erbij. Dus avond met je vriendinnen, cardboard, een heleboel magazines en dan een fles wijn erbij. En heb je sowieso een hele leuke avond.
Ja.
Maar ook dus een heel powerful tool om je doelen te gaan bereiken. En dus ja, nee, ik kan het van harte aanbevelen. Belangrijk wel is ook nog dat je daarna dus ermee bezig blijft. Hè. Dus het is niet één keer een maken en daarna onder je bed leggen en nooit meer zien. Gathering dust, zeg maar. Je moet er ook echt wel mee bezig blijven. Maar dan zijn de resultaten wel heel bijzonder, ja.
Fantastisch, ja. En nou ja, ik denk dat dit iedereen wel weer even inspireert om dat ook te doen. En misschien niet te wachten tot het eind van het jaar, maar gewoon, je kan ook vanaf nu gewoon aan de slag avond met vriendinnen plannen. En
precies.
Vanaf dan een jaar of een half jaar of welke periode je ook afspreekt om mee aan de slag te gaan. Maar super tof en heel bijzonder om te horen dat er zoveel is, nou, dat eigenlijk alles is uitgekomen.
Ja.
Dat het zo goed werkt.
Ja.
Hey Wies, je bent voor ons een echte female boss. En ik ben heel benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal wel eens willen horen?
Oh, en er zijn er zoveel. Ja. Ask me this question. Ik heb echt een waslijst. Dus dat. Nee, ik heb er een hoop. Als we het houden dichter bij huis, dan zou ik zeggen, zijn er twee eigenlijk die ik niet uit mijn hoofd krijg sinds ik over deze vraag ben gaan nadenken. Eén is een dame die heet Sasha Martina. Die heb ik ongelooflijk hoog zitten. Echte, ja, girl boss. Nou, boss, gewoon general boss. Ja, ze heeft ook een eigen bedrijf en zij doet dat ongelooflijk goed. Die club is als een dolle aan het groeien en ik vind dat ze ongelooflijk mooi werk daarin doet. Zij helpt eigenlijk expats naar Nederland komen om hier te werken. Ja, ik vind dat echt de manier waarop ze dat doet en de, ja, fantastisch. Enorm inspirerende vrouw. En de ander is Huda. En ik noemde haar al eerder vanwege het leuke lunch die we daar ooit hadden. En Huda doet op haar manier ook ongelooflijk belangrijk werk. Zij door sport, jongeren vooral, te sporten en dat heel gezond te doen. Maar vooral de community die erachter zit en de power en die je leert door sport. Daar is zij enorm mee bezig. En zij adviseert daar ook bijvoorbeeld over de overheid in. En ze doet dat dus heel praktisch niveau. Dus in die klassen, in die lessen, zeg maar, is ze mee bezig. En ze doet dat op dat hoge niveau. En ik vind haar gewoon, hoe zij in het leven staat, ook wederom extreem inspirerend. Dus mocht je lukken, dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat je hun allebei in je podcast krijgt, want ik denk dat de wereld er beter van is als hun verhalen een groter bereik krijgen.
Ja, te gek. Het zijn super inspirerende vrouwen. Huda.
Lukili.
Ja. Ja, super mooi.
En Sasha Martina. Ja, en nou ja, en nog duizend anderen. Hè? Dus
ja,
ik, het is natuurlijk een extreme jeukterm, maar ik noem altijd mijn groep cliënten de sisterhood, omdat ze dat daadwerkelijk zijn. Ik weet geen betere naam dan dat door de hoeveelheid liefde die daarin zit en de support die daarin zit. Dat is ongelooflijk inspirerend. Maar wat ik zelf heb gevonden is dat. Dat was voor mij natuurlijk best een grote stap om een eigen bedrijf te starten in plaats van de corporate wereld die ik alleen maar kende. En ik heb me eigenlijk ongelooflijk gezegend gevoeld door de bijzondere vriendschappen en hulp en support die ik van andere vrouwen vooral heb gekregen daarin. En dat is echt een hele bijzondere, of voor mij een hele belangrijke onderdeel, zeg maar, van het geluk wat ik nu ervaar in het werk wat ik doe en de manier waarop ik dat doe, is die sisterhood die ik dan ook weer heb met deze groep vrouwen. Dus dat is echt een waslijst. En ik zou je niet vermoeien met die enorme lijst. Maar er zijn heel veel vrouwen waar ik ongelooflijk respect voor heb en heel veel van kan leren. Nou ja, goed.
Ja, fantastisch. Ja. En om dat in je werk te mogen doen is wel echt bijzonder.
Ja, ik ben een zeer gezegend mens. Ja hoor. Ja. Ja.
Hey, heel erg bedankt voor al deze tips en adviezen. Ik hoop dat het ook bij jou als luisteraar die luistert ook een vlammetje heeft aangewakkerd en even het belang heeft dat het de moeite waard is om hierover na te denken en om te kijken wat je nu of zelf al kunt doen, welke doelen je zou willen bereiken. En hoe jij zelf in jouw positie staat. Wil je nou meer van weten, dan kun je naar de website van Wies gaan, van Women in Negotiation. Ik deel de link in de show notes en daarin ook de podcast. En heb je nou hulp nodig, kun je een handje gebruiken bij het aanpakken van je salarisonderhandeling of het groeien naar een nieuwe functie. Dan kun je natuurlijk contact opnemen met Wies voor een coachingsvraag.
Ja.
Maar ik hoop dat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wies, ontzettend bedankt. En we gaan je volgen.
Heel erg graag gedaan. Dankjewel voor de microfoon letterlijk die ik krijg. Of de megafoon, mag ik eigenlijk wel zeggen. Ik heb het heel fijn gevonden om het hierover te hebben. Hè? Het onderwerp is zeer na aan mijn hart. En dus hoe meer ik daarover mag praten, hoe gelukkiger ik word. Maar vooral de kans om vrouwen te inspireren om actie te ondernemen, wederom. Om aan de slag te gaan hiermee. Doe en regelt voor jezelf, zeg maar. Dus, ga ermee aan de slag.
Nou, en het zijn dus niet altijd die paar euro's of die paar honderd euro's. Hè? Dat kan dus als je naar het geld kijkt, is het over de jaren heen, gaat het gewoon om
honderdduizenden,
tot soms zelfs miljoenen euro's.
Ja.
Maar wat Wies ook aangaf, het is soms niet alleen het geld, maar ook het respect dat je ervoor krijgt, of de leukere positie, of in ieder geval de invulling, jouw geluk in jouw werk. En dat is denk ik heel belangrijk, want dat willen we uiteindelijk allemaal. We willen voldoening uit ons werk halen.
Precies, daar gaat het over. En als jouw luisteraars door ons gesprek ook maar daar stappen, kleine stapjes of grote stappen in ondernemen, dan ben ik een gelukkig mens dat ik daar bijdrage aan heb mogen leveren.
Te gek.
En jij bedankt, mag ik dat nog even zeggen? Jij bedankt.
Wat lief.
Voor het werk wat je doet, voor deze podcast, voor je eigen ambitie dus om vrouwen een platform te geven en om inspirerende verhalen, al die vrouwen die je geïnterviewd hebt, om die de kans te geven om dat meer mensen te laten bereiken. Ja, het is echt fantastisch. Wow. Veel dank.
Dankjewel.
Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!